Piet is gisteren bij de paters Kapucijnen ingetreden in Udenhout. Hij ging vol goede moed, al viel het afscheid niet makkelijk. Laten we hopen en vertrouwen dat hij een waardige volgeling wordt van zijn beide broers. 6 september. De Tweede Wereldoorlog nadert met geweldige snelheid zijn beslissing. De lang verwachte invasie van de geallieerden heeft in Normandië plaatsgevonden. En na lange verbitterde gevechten om de kuststrook ontwikkelde zich de in snelheid en felheid toenemende strijd om Bretagne, die verrassend snel leidde tot het ontzet van Parijs en de overschrijding van de Belgische grens. De tweede invasie bij Toulon zuiverde in korte tijd Zuid-Frankrijk en in enkele dagen tijd werd geheel België onder de voet gelopen. Gisterenmorgen kwamen de eerste berichten over het overschrijden van de Nederlandse grens. De spanning werd hier ten top gedreven, want indien het optrekken der geallieerde legers in dit tempo voortging, dan kon heel Nederland binnen 2 of 3 dagen bevrijd zijn. Overal trekken de Duitse troepen hier weg. De Rijksduitsers moeten overhaast hun boeltje pakken en naar Duitsland terug. De NSB'ers brengen hun vrouwen naar Drenthe. De menigte staat grijnzend te kijken naar het leeghalen van militaire opslagplaatsen. Op de stations in Utrecht en Amersfoort ziet men huilende Duitse vrouwen en trein na trein met gewonden uit België. In de tuinen ziet men gaandeweg vlaggenstokken verrijzen om eerdaags de Nederlandse driekleur te kunnen uithangen. Maar vandaag is er geen sprake van een verder opdringen der geallieerden in Nederland. Wij verbeiden te vurig het ogenblik van onze bevrijding dan dat wij geduldig kunnen afwachten wanneer de strijd in België tot een einde is gekomen. Alle telefoonverbindingen zijn verbroken. In de studio is praktisch niets meer te doen. Er draait alleen nog maar grammofoonmuziek met af en toe wat nieuwsberichten die het eigenlijke nieuws liever omzeilen. Wat zullen de eerstvolgende dagen ons brengen? We hopen er met onze levensmiddelen te komen, want er is al meer dan een week geen aardappel meer te krijgen. Groenten hebben we in ieder geval nog in onze tuin staan. September. Het studiopersoneel is voor het grootste gedeelte naar huis gestuurd bij gebrek aan werk. Want de Duitse instanties verzorgen het programma met grammofoonplaten en nieuwsberichten nu zelf. Op aanraden van een technicus ben ik toen meegegaan naar Maartensdijk om aardappelen te bemachtigen die in de stad niet te krijgen zijn. Het weer viel niet mee en de weg nog minder. Maar eindelijk was er dan toch een veld te vinden waar de boeren aan het rooien waren. Er stond al een hele file mensen te wachten. Als men zelf meehielp met rooien, dan ging alles natuurlijk vlugger. En na een uur ongeveer hadden wij, de technicus en chef Omers, die is meegegaan, en ik, ieder 8 kilo. Nergens was er meer te krijgen. Dit was de hele vangst waarmee we thuis kwamen na 4 uur onderweg te zijn geweest. 8 september. Vandaag heb ik mijn heil gezocht in de buurt van Spakenburg om aardappels te krijgen. Chef Omers ging weer mee. Het was heel slecht weer, maar we kwamen ieder wel met 25 kilo thuis. Plus nog 5 kilo appelen die bij de cycloon van gisteren waren afgewaaid in de boomgaarden. Deze rit van 4 uur bracht dus wel wat meer op en gaf weer een beetje moed. Deze cycloon heeft in Hilversum zelf ook huis gehouden. Op het eerste stuk van de Simons de Vinweg, waar 36 behoorlijke bomen hadden gestaan, stonden er nadien nog maar 5. En ook ons dak miste enkele pannen. 9 september. Ook vandaag ben ik er weer op uit geweest, nu in gezelschap van Jo en George Vermeulen en natuurlijk chef Omers, om weer ons heil te gaan zoeken in de buurt van Spakenburg. bij diezelfde boer van gisteren. Het weer zag er veelbelovend uit, maar veranderde zeer snel in een regelrecht beestenweer. Eindelijk kwamen we bij de boer aan, maar die rooide niet meer. Een eindje terug langs de weg stonden twee kerels te rooien en een stuk of 15 mensen erbij in de rij in de stromende regen. Met z'n vieren zijn we erbij gaan staan in de stortbuien en de koude wind waar je ik weet niet wat van zou kunnen krijgen in het open veld. En drie kwartier later stonden we er nog met 8 mensen voor ons. Toen hielden ook de 2 rooiers ermee op, want het weer was te bar en ze wilden eerst de baar over laten gaan. Toen heb ik eindelijk ook maar het voorbeeld van de anderen gevolgd, die op een groot terrein verderop, dat toebehoorde aan de heidemaatschappij, eigenmachtig aardappelen gingen rooien. In normale tijden had ik dat natuurlijk nooit gedaan, maar gezien het feit dat er allang geen aardappelen meer te krijgen waren en er een nijpend gebrek aan vervoersmogelijkheid bleek te bestaan, die mede in verband met het schreeuwende tekort aan arbeidskrachten, een spoedige levering via de winkelier vrijwel uitsloot. Dus ben ik ook maar gaan rooien met het voornemen om de gewone winkelprijs per ommegaande aan de heidemaatschappij over te maken. Druipend van de regen, met blote handen wroetend in de harde kleigrond zonder enig gereedschap, heb ik mijn aardappels gerooid, op de fiets gebonden en zwiebelend tegen de stormachtige regenbuien in, doodmoe naar huis gereden, waar ik me volledig kon verschonen. De buit was 35 kilo. De eerste 3 weken kunnen we dus weer voort, als alle krijgshandelingen in ons land de voedselvoorziening onmogelijk maken. 11 september. Vanmorgen ben ik naar Schravenland gereden, omdat ik van iemand gehoord had dat daar wel afvalhout te krijgen zou zijn na de cycloon van een paar dagen geleden. Volgens de eigenaar was het afvalhout veel te nat en het eerste jaar niet om te stoken. Maar helpen wilde hij wel met wat turf. Ik kon er 200 van krijgen voor de kostprijs van 5,50 gulden per 100. De volgende dag kon ik ze komen halen. Om deze zoveelste vrije dag echter toch goed te besteden, heb ik met chef Omers de stoute schoenen aangetrokken, zaag en bijl gepakt en ben aan het houthakken gegaan in het Spanderswoud, waar 10 bomen waren omgewaaid die door de mensen klein werden gemaakt. Want het brandstoffenvraagstuk is al even groot geworden als dat van de voedselvoorziening. Want kolen mogen er niet meer worden afgeleverd en we hebben voor de winter nog helemaal niks in huis. Dus hoe moet dat nu? Zelf halen, zij het dan ook in de vorm van hout. 12 september. Chef Omers is meegegaan met een handkar, lopend naar Schravenland, een uur heen en anderhalf uur terug om de turf en takkenbossen te halen. 'S middags weer hout gehakt en bij kennissen gebracht die vlakbij het bos wonen. Dat scheelt in de tijd. Later kunnen we die zaak dan wel ophalen als er weer een handkar beschikbaar is. 13 september. Vandaag hebben chef en ik met heel veel moeite de grote buit aan boomstammen binnengehaald. En het is de moeite waard. Nu is er tenminste wat. Voor het geval het te koud wordt of dat er geen gas meer is om te koken, want dat dreigt hierdaags ook het geval te zijn. 17 september. Vandaag gaat het ernaar uitzien dat de geallieerden voornemens zijn om de herovering van Nederland door te zetten. Na de bevrijding van Maastricht, eergisteren, werd er vandaag uren achtereen gevlogen, waarna onze bericht bereikte dat grote luchtlandingstroepen hedenmiddag waren neergekomen in ons land ten zuiden van de Rijn en de Lek, en wel voornamelijk in de buurt van Tilburg, Eindhoven en Nijmegen. Deze troepen hebben kennelijk de bedoeling om de Duitse legers, die het Kempens- en Leopoldkanaal verdedigen, in de rug aan te vallen en zo een doortocht naar het centrum van Nederland mogelijk te maken. De spanning is hiermee weer aanzienlijk gestegen, alhoewel we ons wel voor een al te groot optimisme behoeden dat ons op 5 september eigenlijk parten heeft gespeeld. Het zal ons wel benieuwen of de eerste dagen en nachten ons nog enige rust gegund zal worden. Want nu komt het front en vooral het luchtfront dichtbij. En we leven nog onder de Duitse bezetting, die gezien de laatste zeer scherpe bepalingen over het vernietigen van woningen die gelegen zijn naast een woning die geplunderd wordt, of die liggen aan de weg waar spijkers en glasscherven op het wegdek worden aangetroffen, ons nog in menig opzicht zorg kan baren. 26 september 1944. De afgelopen 10 dagen hebben ons een grote desillusie gebracht. De geallieerden hebben Arnhem en de noordelijke oever van de Rijn niet kunnen houden. Volgens de berichten is Arnhem geweldig geteisterd en voor een groot gedeelte in vlammen opgegaan. We hebben tot nog toe geen enkel levensteken van Fien en Flip ontvangen. En we leven in grote onzekerheid hoe het met hun gesteld is. Of ze nog leven, of hun huis er nog staat. Wisten we maar waar ze zaten, dan konden we ze misschien op de een of andere manier hier naartoe halen. Van onze familie in Nijmegen weten we ook niets. Maar we kunnen wellicht aannemen dat de Hatertse weg buiten de gevechtszone heeft gelegen, omdat de troepen over de Graafse bruggen schijnen gekomen te zijn. 30 september. Een lange en vermoeiende reis is weer achter de rug. Charles, mijn broer, die in de buurt van Raalte zit, achter Deventer, was flink ziek geweest. En mijn vader was uit Amsterdam naar hem toegegaan om misschien iets voor hem te kunnen doen. Toen hij ging bestonden er al grote moeilijkheden met de treinverbindingen. Maar toen hij weer terug wilde, ging dat helemaal niet meer, omdat het hele spoorwegpersoneel in opdracht van de regering in Londen in staking was gegaan. Dus vader zat daar nu al een hele tijd en kon niet meer terug. Ik had toch niks te doen en besloot om eens te proberen op de fiets die kant op te gaan en hen op te zoeken. Nu kon je waarschijnlijk nog over de IJssel komen en binnenkort wellicht niet meer. En wie weet of we elkaar na de oorlog nog terug zouden zien. Zo gezegd, zo gedaan. Om 5:00 ochtends ging ik op stap. En na een allesbehalve plezierige rit in het donker tot Amersfoort, waarbij ik verschillende malen bijna in een Spaanse ruiter dwars over het fietspad of in een mitrailleursnest terechtkwam, bereikte ik tegen 9:30 Apeldoorn, alwaar de nodige Arnhemse verschrikkingen werden opgedist. De stad en de omgeving van Apeldoorn zat vol met evacuees. Overal zag je Rode Kruismensen met wagentjes, beddengoed en kleding lopen. Er was een kleine kans hier misschien iets over Fien en Flip te weten te komen. En daarom stapte ik naar het gemeentehuis om te informeren of er al een begin was gemaakt met de aangekondigde registratie van de Arnhemse vluchtelingen. Men bleek daar echter pas de volgende dag mee te kunnen beginnen. Toen ik na bijna 6 uur fietsen in het gezicht van Deventer kwam, hield me een oude heer staande met de waarschuwing maar niet over de brug te gaan. Want ze waren mannen aan het oppikken om aan de IJsselstellingen te gaan graven. Na informatie bij andere mensen die van Deventer kwamen, kwam min of meer de grote waarschijnlijkheid naar voren dat het gevaar inmiddels geweken was en dat er na 10 uur niet meer werd gevorderd. De doortocht heb ik toen maar gewaagd en ik kwam er goed doorheen. Om 1 uur kwam ik aan het doel van mijn reis. En een bliksemstraal uit heldere hemel had vader en Charles niet meer kunnen verrassen. Het was er buitengewoon gezellig bij die boeren. Ik sliep in Charles' krib naast vader op een heel klein zolderkamertje en vertrok om 7 uur de volgende morgen weer. Voorzien van enige aardse goederen die we hard konden gebruiken. Te weten 30 pond rogge en 2 pond boter. Dit tezamen voor de tegenprestatie van 2 paar boeren sokken die ik eens van iemand gekregen had. En verder nog, omdat wij stadsmensen er zo beroerd aan toe waren, nog 1¼ meter verse varkensworst en 1 pond spek en appelen voor onderweg. We hebben eens uitgerekend wat je daarvoor in de zwarte handel zou hebben moeten betalen en kwamen tot het fantastische bedrag van 150 gulden. Over de terugweg, die toch maar 90 kilometer was, heb ik nog 10 uur gedaan op mijn houten banden. En geradbraakt kwam ik thuis. En dat was toch de hoofdzaak, want je weet immers nooit wat er de volgende dag kan gebeuren. Ik dankte de hemel dat de IJssellinie weer achter me lag. Over Deventer heb ik de terugtocht maar niet durven nemen en hoopte daarom bij Olst over het water te kunnen komen. Hetgeen gelukte, want er voer zowaar nog een motorpont. 1 oktober 1944. Joris is vandaag waarschijnlijk voor zijn leven getekend. Hij is met zijn voorhoofd op de kant van een gemakkelijke stoel gevallen, met het gevolg dat hij boven zijn rechteroog een diepe jaap kreeg tot op het bot. Tante Dok, ofwel mevrouw Krijns, heeft er een hechting in gezet. En Jurk kon er maar niet over uit dat tante Dok ook snoepjes had. 2 oktober. Volgens zeggen moet de IJssel niet meer over te komen zijn. Nou, dan was dus mijn fietstocht nog maar net op tijd. 4 oktober. Fien, Flip en Annetje. Ze leven nog. Flip heeft vanmiddag opgebeld dat ze in Velp een onderdak hebben gevonden en dat ze daar overmorgen weer weg moeten. Of wij niet een mogelijkheid weten om ze daar weg te halen. Het is kort dag, maar dat moet lukken. 7 oktober 1944. Fien, Flip en Annetje zijn eergisteravond behouden bij ons in Hilversum aangeland. Het was een tocht om niet te vergeten. Laat ik het verhaal vanaf het begin vertellen. Te beginnen met Flip zijn eerste telefoontje op 4 oktober, 'smiddags om 12 uur. Toen hij belde was alleen juffrouw Teunissen thuis en toen ik even later arriveerde deed zij het enthousiaste verhaal dat ze alle drie nog gezond waren en graag hier naartoe wilde komen, als ze maar wisten hoe. Om 1 uur zou Flip nog eens bellen, omdat we dan zeker thuis waren. In de tussentijd probeerde ik maar meteen om aan een bakfiets te komen, waarmee ik ze zou kunnen ophalen, want aan een auto viel toch niet te denken. En zelf fietsen, dat zou voor Fien, die elke dag haar kindje zou verwachten, toch ook niet kunnen. Maar de vangst was droevig. Bij de een kon ik misschien de volgende dag een bakfiets krijgen, en de ander vroeg een borgstelling van zeggen en schrijven 1000 gulden voor het geval de fiets niet terug mocht komen ten gevolge van beschieting of van vordering. Nou, zulk een borgstelling was natuurlijk niet op te brengen. Dus de mogelijkheid van een bakfiets was al van de baan. Om 1 uur belde Flip weer op en wel vanuit de Zilven. Met hetzelfde verheugende nieuws en nog een paar andere bijzonderheden. We spraken af dat we ons uiterste best zouden doen om enig vervoermiddel te vinden. En dat we hoopten een definitieve afspraak te kunnen maken als hij om 4 uur nogmaals zou bellen. Er bleef immers niet zoveel tijd over, want het was woensdagmiddag en de hele donderdag zou ik nodig hebben om in Velp te komen. En vrijdag moesten ze al weg zijn daar.